Ik wil met jullie de Bijbel openen bij Efeze hoofdstuk 3. De Efezebrief hoofdstuk 3. En daar lezen we vanaf vers 14. Ja. En daar staat: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde zult u dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ik heb vaak gedacht, wat moet het geweldig zijn om een van die 12 discipelen van Jezus te zijn. Gewoon met Jezus te wandelen als hij onderweg is en dan ergens stopt aan de voet van een berg of bij een meer of in een dorp. En dat zo'n hele menigte zich om hem heen verzamelt. En al die mensen beginnen ademloos naar Jezus te luisteren als hij aan het vertellen is. Dat moet toch fantastisch zijn. Te mogen genieten van zijn onderwijs. Of als hij een van zijn wonderen verricht. Of als we van hem persoonlijk mogen leren bidden zoals Jezus dat aan zijn 12 discipelen leerde. En hem vol vuur te horen vertellen over het hemels koninkrijk waar hij zo vol van is. Of dat wonder meemaken van die storm op dat meer, dat die discipelen daar in het bootje zitten en het begint te stormen. En Jezus die brengt dan ineens zo die storm tot bedaren. Of die verlamde man die voor de ogen van de schriftgeleerden wordt genezen. Of dat dochtertje van Jairus wat Jezus weer tot leven brengt. Moet toch geweldig zijn. Die 5000 mensen die Jezus te eten geeft van die 5 broodjes en die 2 visjes. Of ook die ontmoeting die er geweest is met Mozes en Elia. En dat Jezus dan 2 van zijn discipelen bij zich heeft. En dan is daar ineens die ontmoeting met Mozes en Elia. Moet toch geweldig zijn om dat live te kunnen meemaken. En natuurlijk zou het ook regelmatig wel een keer gebeuren dat ook wij het schaamrood op de kaken krijgen als Jezus weer eens met scherpe woorden zijn discipelen waarschuwt voor het ene of het andere. Maar ik heb vaak gedacht, zou het niet veel gemakkelijker zijn om dan te geloven? Als Jezus zo vlak naast ons is, als we hem met onze eigen ogen kunnen zien, als we zijn stem kunnen horen, als we zijn hart kunnen horen kloppen, wanneer hij met ontferming bewogen is over de mensen om hem heen. Als we al die mooie dingen die hij doet en zegt uit de eerste hand zouden ontvangen. De gedachte dat Jezus als een mens naar deze wereld kwam, is toch, ja, een mens geworden is zoals jij en ik. Spreekt ons dat nou eigenlijk niet veel meer aan dan de gedachte dat Jezus nu ergens bij zijn Vader in de hemel is? Ja, wanneer een geliefde uit onze omgeving sterft, dan hebben we ook verdriet. Dan hebben we ook gemis. Dan ervaren we een stukje leegte. Dan lopen we misschien soms wel eens helemaal vast. Zelfs al weten we dat die persoon misschien wel de Heere van harte lief had. En nu dat we overtuigd zijn dat hij bij God in de hemel is. Dat toch ervaar je dat gemis. Johannes 16 vers 5, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen. Ik ga heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Jezus kondigt aan dat hij naar zijn Vader in de hemel zal gaan. En dat geeft droefheid bij de discipelen. Dat maakt hen alleen maar bedroefd. De gedachte dat hij op een gegeven moment niet meer in hun midden zou zijn. Dat maakt de discipelen bedroefd. Want hoe kan het nu toch beter zijn dat Jezus afwezig is, als dat hij vlakbij ons is? Wat is er nou mooier dan Jezus vlak naast je te hebben en zijn onderwijs uit de eerste hand te mogen ontvangen? Jezus die zo'n geweldig voorbeeld voor ons is. Zo'n geweldige leraar. Zo'n machtige gezant van God. Hebben wij nooit eens een keer die gedachte gehad dat het dan veel gemakkelijker zou zijn om te geloven op die manier? Als Jezus gewoon hier vandaag in ons midden zou zijn? Je moet ineens denken aan een grapje wat ooit, nou dat is echt gebeurd trouwens, een familielid van mij die zat in een kerk, dat was in Nederland, in een hervormde kerk, waar net als wat je dat hier wel in ziet in de katholieke kerk, als je wilde gaan zitten, dan moest je stoelgeld betalen. En dat was iemand van mijn familie, en die, jaren geleden hoor, en die weigerde pertinent om dat stoelgeld te betalen. En die weigerde dus ook om te gaan zitten in de kerk. En elke zondagmorgen, dan kwam hij naar de kerk. En hij ging dan achter in de kerk staan bij de pilaren, waar hij dan nog wel mocht staan. Want ja, hij wilde dat niet betalen. Iedereen zat netjes in de kerk, maar hij bleef staan. Hardnekkig staan. En op een zondag zegt de dominee in de kerk, hij zegt, wat nu als vandaag Jezus in ons midden zou zijn? En dat familielid die schreeuwt achteruit de kerk, dan moest hij 10 cent betalen, anders mocht hij niet eens gaan zitten. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Hè? Maar toch, als Jezus nu vandaag in ons midden zou zijn. Zouden we dat niet veel mooier vinden? Zouden we dat niet veel fijner ervaren? En toch, is dat nu wel echt waar? Is het nu echt zoveel beter als Jezus in ons midden zou zijn? Zou geloven dan werkelijk een stuk gemakkelijker voor ons zijn? Hoe was dat bij de discipelen van Jezus? Hoe hebben die dat ervaren? Hoe hadden zij het toen Jezus nog bij hen was? Nou, ik moet zeggen, ik vind het een stel prachtige gasten. Petrus met zijn ADHD, die dan ineens daar, Jezus die komt naar hem toe en die zegt, volg mij. En Petrus die laat gewoon alles achter en die volgt hem. Hij laat de netten liggen en hij gaat achter hem aan. En een ander, die laat het tolhuis voor wat het is en hij gaat met Jezus mee. Volg mij. En ze volgen Jezus. Ze gaan er gewoon achteraan. En er zijn maar weinig woorden voor nodig. En 3 jaar lang volgen de discipelen Jezus op de voet. 3 jaar lang zien ze Jezus aan het werk. En ze worden uitgedaagd door Jezus om met al die dingen die ze horen, die ze zien, die ze leren, om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat belooft, hè? Dat is al iets heel bijzonders. Dus wat zullen het aan het eind van die 3 jaar dat ze met Jezus hebben opgetrokken, wat zullen het een geweldige volgelingen van Jezus zijn geweest. Wat een geweldige discipelen moeten dat geweest zijn. Wat een geweldige voorbeelden. Mensen om naar op te kijken. Echte godsmannen. En toch lijkt het tegenovergestelde waar te zijn. Na 3 jaar zijn het alles behalve goede voorbeelden. Ze zijn hoogmoedig geworden. Ze zoeken de beste baantjes voor zichzelf. Ze kibbelen onder elkaar wie nou toch de eerste en de belangrijkste is van de discipelen. Er hangt een totaal verkeerde geest bij deze mensen. Ondanks al het onderwijs dat ze van Jezus hebben ontvangen, lijken ze maar weinig te hebben begrepen van de boodschap van hun meester. En wanneer de gevaar dreigt, laten ze Jezus zelfs in de steek. In het begin leken het van die geweldige, enthousiaste mannen, klaar om een bijzondere uitdaging aan te gaan, maar na 3 jaar... wordt er zichtbaar wat er werkelijk in hun hart leefde. Was 3 jaar dan misschien toch nog te kort om hun lesje te leren, om te gaan lijken op Jezus? Was het misschien beter geweest als ze 6 jaar met Jezus hadden opgetrokken en een master hadden gehaald? Hadden ze het dan beter gedaan? Of dat ze 10 jaar... met Jezus hadden gewandeld en dan ook nog eens een keer een thesis hadden kunnen schrijven? Zou het dan beter zijn geweest? Zouden het dan betere discipelen van Jezus zijn geweest? Ik denk het niet. Ik denk zelfs al zouden ze 30 jaar met Jezus hebben gewandeld, dan nog had dat hun niet tot betere discipelen gemaakt. Al hadden ze 30 jaar lang zijn voorbeeld gezien, al hadden ze 30 jaar mogen genieten van al die wonderen en van alles wat Jezus had meegemaakt, al had Jezus ze 30 jaar lang uitgedaagd, dan nog had dat hun niet tot betere discipelen gemaakt. En laten we ook niet denken dat het bij ons anders zou zijn, dat het bij ons wel had gewerkt. Ik denk dat er nog iets anders nodig was om werkelijk die discipelen van Jezus te mogen zijn, die ook zonder dat hij aanwezig is, geweldige voorbeelden te zijn. Hoe is dat gegaan nadat Jezus naar de hemel is gevaren? Als we bijvoorbeeld kijken in het boek Handelingen. Handelingen, dat begint dan met die Pinksterdag. Handelingen 2. En we zien die discipelen getuigen van de grote daden van God tegenover een grote menigte mensen. Opeens kunnen ze het blijkbaar wel. En nog een hoofdstuk verder in Handelingen 3, daar zien we Petrus en Johannes die met de hulp van God de kracht vinden om een verlamde man te genezen. En diezelfde Petrus die zo bang is geweest toen Jezus werd gearresteerd en Jezus tot 3 keer toe heeft verloochend, die staat in Handelingen 4 tegenover de Hoge Raad, het Sanhedrin, en daar getuigt hij zonder angst en zonder schaamte van Jezus. En dan zegt hij: beslis zelf of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven. Want we kunnen niet nalaten om te spreken van datgene wat we gezien en gehoord hebben. En zo gaat dat eigenlijk verder. Als je dat boek Handelingen ziet, dan zie je ineens dat ze het wel kunnen. Herinner je nog dat verhaal toen Jezus net uit het graf was opgestaan? Waar waren de discipelen toen het nieuws van Jezus' opstanding naar buiten kwam? Ze hadden zich ergens in een bovenkamer opgesloten uit vrees voor de Joden. Maar in het boek Handelingen, daar getuigen ze vrijuit van hun Heer en Koning. Dan zien we dat ze opeens wel vrijmoedigheid hebben. En dat ze Gods kracht werkzaam zien in hun eigen leven en door hun heen. Wat zou dat nou geweest zijn? Dat ze toen ineens wel konden. Zou het kunnen zijn dat ze zich zo hadden geschaamd over hun lafheid, toen Jezus nog bij hen was, dat ze Jezus hebben verraden, dat ze het niet durfden? Zou het kunnen zijn dat ze zich zo hebben geschaamd over hun lafheid, dat ze zoiets hadden, en nu gaan we het anders doen? Zou het dat zijn? Ik denk het ook niet, eerlijk gezegd. Het is niet een kwestie van goede voornemens. Als we nu maar op Jezus, als we nu maar ons voornemen om het voortaan anders te doen. Ook die goede voornemens zullen ons niet helpen om werkelijk andere discipelen van Jezus te zijn. Denk maar eens even aan Petrus. Hoe had hij dat? Herinneren we nog hoe Petrus goede voornemens had toen Jezus nog bij hem was? Vlak voordat Jezus gearresteerd werd, wat had Petrus niet een geweldige voornemens. Hij zei, al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Al moet ik met u sterven, ik zal u voor zeker niet verloochenen. Ik ben bereid met u te sterven. En uiteindelijk heeft Petrus Jezus tot 3 keer toe verloochend. Wat heeft hij gefaald in al zijn goede voornemens? Ook goede voornemens werken niet datgene uit in ons leven dat we in staat zijn om ook in de moeilijke situaties die beelddragers van Christus te zijn. Of zou het bij ons anders werken? Maar toch moet er iets geweest zijn in dat leven van die discipelen, waardoor ze op een gegeven moment zodanig veranderd zijn dat ze werkelijk Jezus Christus konden uitdragen en dat ze werkelijk die beelddragers van hem konden zijn. Maar wat was het geheim van die eerste christenen? Wat hebben zij wat ik niet heb? Nou, stel je voor, je bent tiener en je bent een grote fan van Romelu Lukaku. Die vindt, die kan echt geweldig voetballen. Dat weten we allemaal. En je denkt, ik wil later net als Lukaku kunnen voetballen. Maar je bent op dit moment nog te jong en nog niet sterk genoeg. Maar een aantal jaren later heb je diezelfde bouw van Lukaku. Je hebt diezelfde spieren als Lukaku. Kan je dan wel hetzelfde doen als hij? Ik denk nog steeds niet. Het is niet omdat je even sterk bent, omdat je er net zo uitziet als hij, dat je dat kunt. Stel nou dat je ook nog eens een keer al die videobeelden van al zijn wedstrijden gaat observeren en bestuderen. En je gaat kijken naar zijn speltechnieken. En je gaat kijken wat hij daar allemaal doet. Denk je dat je dan in staat bent om net als Lukaku te voetballen? Ook dan zijn we nog niet in staat om diezelfde dingen te doen die hij kon. Hij is gewoon hij. En jij bent jij. Er zit gewoon, we zijn gewoon niet hetzelfde. Alleen als hij in jouw huid zou kunnen kruipen, dan zou je in staat zijn om hetzelfde te doen als hij. Maar dat kan natuurlijk niet. En eigenlijk is het zo ook met Jezus. Ook dat werkt niet anders. We kunnen proberen om Jezus te imiteren. We kunnen proberen om hem na te doen. Na te bootsen. We kunnen proberen om zijn onderwijs te doorgronden. We kunnen zijn voorbeeld volgen. We kunnen de kunst afkijken. Maar alleen daarmee redden we het niet. De enige die kan leven zoals Jezus, dat is Jezus zelf. Maar Jezus kan wel wat Lukaku niet kan. Hij kan wel in onze huid kruipen. Jezus kan in onze harten woning maken. Wat lazen we deze morgen in Efeze 3 vers 14? Dan lazen we: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Jezus wil met zijn geest in ons komen wonen. En alleen dat kan ons helpen om werkelijk te zijn zoals Jezus. 2 Korinthe 4 vers 10, daar zegt Jezus ook dat hij zijn leven in ons wil openbaren. Het is dus niet dat jij en ik maar gewoon met een beetje kracht in staat zijn om hetzelfde te kunnen als jij, als hij. Het is niet van, als we maar bidden om een beetje kracht, dan komt hij wel, dan werkt hij wel in ons. Zolang Jezus bij zijn discipelen was, kon hij niet in hun wonen. Maar alleen wanneer Jezus in ons komt wonen en deel wordt van ons leven, dan kunnen we worden zoals hij. En pas nadat Jezus was teruggekeerd tot die geestelijke wereld bij zijn Vader, kon hij met zijn geest in ons komen wonen. En daarom is die boodschap van hemelvaart en van Pinksteren ook zo belangrijk. Hemelvaart is niet alleen maar dat Jezus de aarde verliet om ergens in de hemel bij zijn Vader te gaan wonen. Hemelvaart betekent dat die geestelijke wereld van God zich in ons leven kan gaan openbaren. En vanuit die geestelijke wereld kwam Jezus met zijn geest om woning te maken in het leven, in de harten van de discipelen en ook in ons leven. Romeinen 8 vers 15 zegt: we hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dat is wat er gebeurde met Pinksteren. Toen heeft echte verandering plaatsgevonden in het leven van de discipelen. Nou, is het dan verkeerd om te bidden om kracht? Is het dan verkeerd om met God te spreken en hem te vragen om ons te leiden door de moeilijke situaties van ons leven? Natuurlijk niet. Het is heel goed zelfs om te bidden. Het is heel goed om hem te vragen om kracht. Heel goed om hem te vragen om leiding. Het is ook heel goed om dingen voor te nemen in ons leven. Ik wil daar zeker niets van afdoen. Maar met kracht alleen en met goede voornemens alleen komen we er niet. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, lazen, naar wie alle kracht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. En dan gaat het verder: door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus in uw harten woning maken. We kunnen bidden om kracht. We kunnen bidden om de gave van de geest. Maar wat we werkelijk nodig hebben, is dat hij met zijn geest in ons hart, in ons leven komt wonen. Dan worden we werkelijk beelddragers van Christus. En dat kan ons helpen om zijn wil te kennen en daarnaar te leven. Dat kan ons werkelijk helpen om in het geloof, ook wanneer het moeilijk wordt, staande te blijven. En hem in alle omstandigheden te volgen, te dienen en te zijn als een vat van gevuld is met levend water wat uit ons binnenste stroomt en tot een zegen te zijn. dat kan ons helpen om hem te verwachten. Te verwachten op die ene dag dat Jezus zal terugkeren naar de aarde, hè, dat is natuurlijk zoiets. En dat hij als koning vrede en gerechtigheid zal brengen op aarde. Dat is wat de discipelen te horen kregen, hè, toen Jezus naar de hemel ging. Toen werd er gezegd, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze weerkeren als dat u naar de hemel hebt zien varen. Dat is één ding. We mogen hem verwachten dat Jezus, we mogen verwachten dat Jezus op een dag zal terugkeren naar de aarde en dat hij zijn koninkrijk gaat bouwen, gaat vestigen en dat we verenigd zullen worden met hem. Heerlijke gedachte is dat. Maar we mogen hem ook verwachten in de dingen van vandaag. We mogen hem verwachten in het leven van elke dag. We mogen hem verwachten als we in zijn woord lezen. En dat hij zichzelf in zijn woord wil openbaren. En zijn wil aan ons bekend wil maken. Hij wil tot ons spreken door zijn woord, door de Bijbel. En zo zijn hart en zijn karakter, zijn liefde, zijn wie hij is. Hij wil dat in ons leven openbaren. We mogen hem verwachten als we aan het bidden zijn. We mogen in gemeenschap met hem spreken. En we mogen weten dat hij ook daarin ons leven wil vervullen. We mogen hem in de dagelijkse dingen betrekken. En hem om leiding vragen. En daarin ook mogen we hem verwachten als degene die door ons gebed heen wil werken. We mogen hem verwachten als we onderweg zijn. En tot onze verbazing merken dat hij degene is die ons de weg wijst. En we mogen hem verwachten wanneer we andere mensen ontmoeten. En dat we in staat zijn om ook een zegen weg te dragen voor anderen. Dus eigenlijk met het feit dat Jezus niet meer bij ons is, maar daarvoor in de plaats zijn Heilige Geest aan ons heeft gegeven, hebben we er eigenlijk iets veel groters voor teruggekregen. Jezus wil niet alleen maar bij ons zijn, hij wil in ons wonen. En dat mag ons helpen om werkelijk te zijn zoals Jezus. Dat we kunnen zeggen, het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan zijn we echte geestvervulde christenen. En dan zijn we het waard om zijn koninklijke opdracht te aanvaarden. En dan kunnen we mensen zijn waar hij doorheen kan werken. Dan kunnen we werktuigen zijn in zijn hand. En kunnen we werkelijk tot een zegen zijn. Dan gaat hij in ons en door ons heen werken. Efeze 3 zei, hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij macht is, oneindig veel meer te doen, dan wij bidden of beseffen, hem, zij de heerlijkheid in de gemeente, en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En ik hoop dat wij dat ook mogen gaan ervaren in ons persoonlijk leven. Dat hij zo ook iemand is die in ons zich wil openbaren. Dat hij in ons mag wonen en zijn liefde mag uitspreiden in ons leven. En misschien zit je zelf ook wel met zoveel dingen in je leven dat je zegt, ik probeer het. Ik strijd. Ik worstel met mijn eigen gevoelens, met mijn eigen ik. En ik probeer om Jezus te volgen. Ik probeer om hem in alles te dienen, maar ik faal zo vaak. Ik ga zo vaak de mist in. Jezus wil met zijn geest in ons wonen. En hij wil ons zijn kracht, zijn leiding geven. En als hij in ons woont, is het niet meer ik, maar Christus die in ons woont, die in ons werkt en die ons gebruiken wil tot eer tot verheerlijking van zijn machtige naam. En dan zijn we in staat om net als de discipelen, net als die discipelen van Jezus, getuigen te zijn, vrijmoedig te zijn in elke situatie. Betekent dat dan dat we nooit meer zullen vallen, nooit meer zullen falen? Natuurlijk niet, maar toch, Hij is degene die ons elke keer weer opricht en kracht geeft om verder te gaan. En dan zullen we ontdekken dat we tot veel grotere dingen in staat zijn. Dan zijn we werkelijk beelddragers van Jezus Christus. Zullen we nog samen de Heer danken. Heer, wat is het geweldig om U zo te mogen kennen. Als die Heer die niet alleen maar bij ons wil zijn. Het is mooi dat U bij de discipelen was. En het is zo geweldig mooi dat U bij de discipelen ook bent geweest om hen voor te gaan op zoveel wegen. En U hebt ze zoveel dingen geleerd. En U hebt ze zo vaak uitgedaagd om keuzes te maken. Om bepaalde wegen te gaan. Om beslissingen te nemen. U hebt ze uitgedaagd om zelf met het geleerde aan de slag te gaan. Maar je weet ook dat ze zo vaak hebben gefaald. En toch tegelijkertijd, of eigenlijk moet ik zeggen, kort na die tijd, hebt U uw Heilige Geest aan hen gegeven, die hen de kracht gaf, die hen de mogelijkheid gaf, de vrijmoedigheid gaf, de kansen gaf om getuige te zijn van U in elke omstandigheid. Omdat het niet meer zij waren, maar Christus die in hen woonde. En zo verlangen ook wij, dat we niet meer op onszelf zullen vertrouwen, maar alleen op Jezus, op Uw Heilige Geest die in ons woont en in ons werkt en door ons heen werkt. En daarin bid ik om een zegen, bid ik om kracht, bid ik ook om troost, om het verdriet wat we misschien wel in ons leven ervaren, om moed voor de strijd die we in ons leven ervaren, om hoop voor de moeilijke situaties die we in ons leven ervaren, waarin we uitzichtloos zijn. En we bidden U dat U daarin ook met uw Heilige Geest degene bent die ons leven vervult, zegent en blij maakt. Dank U wel dat we zo op U mogen rekenen, op U mogen vertrouwen, ook voor de komende week. Gaat U met ons mee. Vervul ons ook in de komende week met uw geest, met uw liefde, met uw kracht. We vragen het in Jezus' naam en uit genade. Amen. Amen.